thuis of in de kerk of op het werk hoor je dezelfde te zijn. Hoe lastig dat soms ook is. Maar anyway, ik ben dus een ondernemer. Ik ben 17 jaar geleden een bedrijf begonnen in de verkoop van koffiemachine onderhoudsproducten. En het voordeel van ondernemers zijn is dat nou, je heel veel kansen hebt om van God te getuigen. Maar ook dat God nog veel meer door je heen kan werken. Door het doen van giften en getuigenis te geven over je leven. Ik ben het bedrijf ook ooit begonnen. En dat klinkt heel stom, gebaseerd op christelijke identiteit. Dus onze waarden en normen die we in de Bijbel leren, dat zijn voor ons in het bedrijf ook de kernwaardes. Hoe je met elkaar omgaat. Nooit liegen. Open eerlijk zijn. Voor het beste gaan, et cetera. En we hebben nu 12 man personeel, waarvan de helft niet christen is trouwens. Maar we hebben wel elke maandagochtend een weekopening, waarin we de praktische zaken van de komende week bespreken. Maar ook even een stukje Bijbelse overdenking doen. En we bidden dan ook met elkaar. En juist de niet-gelovige collega's, die kunnen het altijd heel erg waarderen. Want iedereen is op zoek naar, ja, spiritualiteit, of hoe je het noemt. En juist de niet-gelovige collega's hebben altijd de meeste gebedspunten voor onze. Nou, het is niet een kringgebed, want zij hebben gebedspunten en een van het management bidt er dan voor. Trouwens, het managementteam, dat zijn er 4, dat zijn wel allemaal wedergeboren christen. Want ik vind wel, op zulke belangrijke posities is het wel goed, helemaal als je zegt, we zijn een bedrijf met een christelijke identiteit, dat wedergeboren christen zijn. Dus ook met z'n 4 als management hebben we 1 keer in de maand een gebedswandeling, waarin we ook bidden voor nou ja, eigenlijk alles van het bedrijf, maar ook de collega's die niet geloven. Nou ja, dat daarover, dan weten jullie een beetje wie ik ben. Ja, het mooie vind ik ook, nou, net zoals Kenia, dat was ook een project van ons bedrijf, waarin we een gebouw hebben laten bouwen, via Compassion dan. Omdat dat project vol zat, er kon geen kind meer bij. En door dat nieuwe gebouw kunnen ze weer doorgaan met nieuwe kinderen in dat project te zetten. Dus, nou, dat zijn mooie dingen die je door een bedrijf heen kan doen. Laten we met de preek beginnen. Er is al gebeden voor de preek, dus we kunnen gelijk los. We gaan het hebben vanochtend over de kracht van woorden. En dat is een onderwerp waar ik zelf heel enthousiast over ben. En we beginnen straks met het lezen hoe door woorden alles gecreëerd is. En daarna kijken we naar het gevaar van de tong. En dan kijken we naar wie of wat en naar onze woorden luisteren. En tot slot hoe je met woorden kan bouwen. En ik denk dat de preek ongeveer 20 minuten duurt. Ik ben zelf niet zo van de lange preken. Niet als toeschouwer van de lange preken, maar ook niet vanaf deze kant van de lange preken. Maar alsnog vind ik zelf ook wel, 20 minuten kan ontzettend lang zijn. Ik ben van een generatie die een korte spanningsboog heeft. Dus ik heb ook een samenvatting gelijk voor jullie. In 4 zinnen. 1. Alles wat er is geschapen door een woord. 2. Wees je van bewust wie je woorden allemaal hoort. 3. Het is beter te zwijgen dan te spreken. Als je toch niks te melden hebt. En 4, God wil dat wij napraters zijn. Nou, dat was de samenvatting. De koffie hadden we al gehad. Dus we kunnen gelijk verder. Laten we de Bijbel openen. Ik heb 2 belangrijke, hoe noem je dat? De belangrijkste Bijbelteksten of stukken. Dat zijn Johannes 1 en Jacobus 3. Dus als je die de Bijbel zoeken. En ik zal er tussendoor nog wat andere stukken uit de Bijbel lezen. En we beginnen met Johannes 1, vers 1 tot 4. En ik lees uit de HZV. Nee, herziende staat HSV. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dat is Johannes 1. En dit verwijst natuurlijk naar Genesis 1. Waarin staat dat God in het begin de aarde en de hemel schiep. En hier in Johannes lezen we dat alles door een woord gemaakt is. Het woord was bij God, sterker nog, het woord was God. En ik kwam nog wat nieuws tot ontdekking als je verder leest in vers 14. Dat het woord vlees geworden is, dan ontdekken we dus dat het woord in deze context Jezus is. Dus Jezus was eigenlijk al bij de oprichting van de aarde en hij was dat woord. En hoe was die schepping er? Simpelweg door te spreken. Er staat in Genesis 1, hoef jullie niet op te zoeken hoor. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En in vers 6 staat, van Genesis 1, en God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water, puntje, puntje, puntje. En het was zo. Vers 9, en God zei, en het was zo. Vers 11, en God zei, en het was zo. Vers 14, en God zei, en het was zo. Vers 20, en God zei. 24, en God zei, en het was zo. 26, en God zei. Dat gaat dan over het maken van de mensen. 29, en God zei, en het was zo. Dus 9 keer, maar liefst. En nu dacht ik laatst, ik was aan het hardlopen en in 1 keer had ik dit door. Van, ik vond het vooral heel moeilijk te begrijpen. Hoe kan God nou in 6 dagen alles gemaakt hebben? Is dat niet 6 miljoen jaar of 600 miljoen jaar? Maar als hij dit niet in 6 dagen kon maken, kon hij het ook niet in 600 miljoen jaar maken. En juist op dit moment is dit nog veel beter te begrijpen. Want met AI, je typt iets in of je zegt iets en het is er. Met AI kan je zeggen, maak een berg en die berg is er. Laat de zon opkomen over die berg en die zon is er. En zo is het bij God. God die zegt en het is er. Omdat alles onder hem staat. Dus ik dacht plotseling tijdens het hardlopen van, oh ja, met AI is het eigenlijk, ben ik eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Ik heb er ook heel weinig stand van, maar in 1 keer kon ik begrijpen dat door een woord iets zo ontstaat vanuit het niets. En God heeft op aarde de mens gemaakt. En de mens is het enige wat kan praten. Dus we hebben wel dieren die kunnen klanken maken. Maar wij zijn de enige die hij het woord gegeven heeft. God gaf ons de autoriteit om te regeren over de aarde. Niet met het zwaard, maar met het woord. En God heeft ook het verlangen om met ons te communiceren. Een band op te bouwen en te weten wat er in ons speelt. En de kracht van woorden is Jezus volkomen bekend, omdat Jezus dus het woord is. En vroeger mocht ik zelf altijd een beetje mijn vrienden wat plagen, dus ik zei ook tegen een vriend een keer van, ja, ik denk niet dat ik later oud ga worden. Ik denk dat ik vroeg sterf. Ja. En als we het dan toch over de kracht van woorden hebben, die vriend die kende toen al heel goed de kracht van woorden. En die zei van, ja Dirk, en dat moet je dus nooit zeggen, zulke dingen. Want dan spreek je het over jezelf uit. Hij werd er gewoon boos over. En dat is hetzelfde als je zegt van, ik denk dat ik puntje, puntje, puntje zou krijgen. Een bepaalde ziekte of zo. Ja, dan spreek je het eigenlijk ook over jezelf uit. Dus we moeten ons richten op de goede woorden. En waarom denk je dat christenen zo fel zijn op vloeken? Ik bedoel, als iemand het meest bekende vloekwoord zegt, GVD, is de afkorting. Ja, dan vraag je dus eigenlijk aan God om jezelf te verdommen. Lijkt mijzelf niet heel handig om dat over jezelf uit te spreken. En in de Bijbel staat ook op verschillende plekken dat het goed is om je tong in toom te houden. Of niet te veel, te snel over de verkeerde dingen te spreken. Bijvoorbeeld in Jacobus 3. En laten we dat ook even lezen met z'n allen. Jacobus 3 vers 2 tot en met 10. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot, en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong, een klein lichaamsdeel, en roemt het toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt heel het lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God zijn gemaakt. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. En eigenlijk is dit stukje van Jacobus de uitleg van Spreuken 18 vers 21. En daar staat... Ik lees zelf elke ochtend een hoofdstuk uit Spreuken. Goed, het hele jaar door. Het Spreuken heeft 31 hoofdstukken. Dus, nou ja, de meeste maanden hebben ook 31 dagen. Dus als je dan één hoofdstuk leest elke ochtend, dan heb je elke maand heel Spreuken eruit. Omdat er zoveel mooie dingen in staan. Spreuken 18 vers 21. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. En waar ik hierbij aan moet denken zijn eigenlijk deze dingen. Roddel, negatieve woorden, leugens, halve waarheden, maar dus ook te veel praten. En vroeger heb ik op school geleerd dat het bij communicatie gaat het om een zender en een ontvanger. En jij bent de zender als je aan het praten bent, maar wie is de ontvanger precies? Wie hoort jouw woorden en waarom is Jezus er zo fel op dat je de goede dingen zegt? En de basis in de kracht van woorden ligt er dus in wie jouw woorden horen. En als je hebt gehoord wat ik straks ga uitleggen, dan ga je ook beter begrijpen waarom je heel goed moet opletten op waarom je bepaalde dingen juist wel of niet moet zeggen. Als eerste, het zijn er 7. God hoort en werkt met de woorden die wij spreken. Er staat in Prediker 5 vers 1. Ik zal hem even snel bijpakken. Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart niet haasten. Want een woord te uiten voor het aangezicht van God. En niet haasten, een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Dus er staat dat je beter weinig woorden kan zeggen dan te veel tegen God. En God zegt dat je ervoor moet waken dingen aan hem te beloven die je niet gaat of kan nakomen. En zo is het eigenlijk ook met kinderen. Dus ik heb 3 kinderen en ik kan me beter niet iets beloven wat ik niet ga nakomen, want ze gaan me eraan herinneren. En God wil bijvoorbeeld ook niet dat je belooft om 10e te geven, als je toch niet echt van plan bent te gaan doen. Of als je het geld weer uitgeeft aan andere dingen. Ten tweede, Jezus hoort en werkt met de woorden die wij spreken. En nu denk ik wel dat jullie dat weten, want wij bidden tenslotte tot Jezus. Jezus zegt zelf in Mattheüs 12 dat de mens goede dingen voortbrengt door zijn woorden. Als derde, de Heilige Geest hoort en werkt, vervelend van die Paul, met de woorden die wij spreken. En jullie kennen natuurlijk wel de geestelijke wapenuitrusting. Wie zo weet hier wat het woord is in de wapenuitrusting? Het zwaard, ja. Dat zou je niet direct denken, maar het zwaard is het woord. Dus als wij Gods woord spreken, dan wordt het het zwaard van de Heilige Geest. Wat een heel bijzonder iets is. Als vierde, de engelen horen en werken met de woorden die wij spreken. En ten vijfde, en die is de totaal andere kant, de duivel en demonen horen en werken met de woorden die wij spreken. En dan denk je, oké, ook de tegenpartij ontleent dus kracht aan jouw woorden als je liegt, bedriegt of roddelt. En ik noemde ze net al Spreuken 18 vers 21, waarin wordt gezegd dat woorden macht hebben over leven, maar dus ook over dood. En ten zesde, horen en werken natuurlijke omstandigheden met de woorden die wij spreken. En dan denk je, natuurlijke omstandigheden luisteren naar mij? Wat houdt dat in? Nou, zoals we net lazen, alles is gemaakt door een woord. En die dingen luisteren dus naar een woord. En als we naar Jezus kijken, dan zien we dat hij de wind bestraft, toen hij in de boot zat, en de wind luistert naar hem. Of toen hij bij de schoonmoeder van Petrus kwam, die een griepje had. En Jezus die spreekt dan tot die griep, en die griep die gaat dan uit haar lichaam. In Marcus, Lucas 4 staat dat. Staat dan, en hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts, dat was het, en die verliet haar. Dus gewoon dat eigenlijk, Jezus spreekt er tegen, en de natuurlijke omstandigheden die luisteren daarna. En eigenlijk hoe meer ik mij in het onderwerp verdiep, hoe meer ik er van onder de indruk raak. En het gaat niet van de een op andere dag. Jezus wist eigenlijk precies wat hij moest zeggen. Maar ja, voor ons, wij twijfelen eigenlijk nog heel veel in ons hart. We hebben schroom om dingen te doen. Maar hoe meer je hierin gaat trainen, oefenen, leren, hoe meer je in de autoriteit kan gaan staan die God ons gegeven had. Hij gaf ons de opdracht om te heersen over de aarde en alles wat erin is. Ik ging bijvoorbeeld op een zondag, naar de kerkdienst nog even een stukje racefietsen. En Willemijn, mijn vrouw, die vroeg van, ja, hoe lang blijf je weg? Met jonge kinderen is het prettig dat je toch weer snel thuis komt. Dus ik zei, ja, anderhalf uur ongeveer. En ik was aan het racefietsen en ik was bij Jutriep. Dat is van ons huis af nog ongeveer 6 kilometer. En toen kreeg ik plotseling een lekke band. En toen dacht ik van, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om te lopen. Want ik vind lopen gewoon heel langzaam gaan. Daarom doe ik dus een racefiets en hardlopen. En het duurt ook gewoon heel lang. En ik had gezegd van, ja, over anderhalf uur ben ik thuis. Dus ik dacht, ja, ik kan iemand gaan bellen, maar ik denk, ik kan ook gewoon dit even in de praktijk brengen. Dus ik sprak, en dat klinkt heel stom, tegen die band. Want ja, het was trouwens, ik had die fiets nog maar net. Dus ik denk, ook al, ja, fiets ik nu naar huis, dan zijn die banden ook kapot, die binnen- en die buitenband. Dus daar heb ik ook niet zoveel zin in. Of die velg. Dus ik sprak van, band blijft heel, lucht blijft in die band, en fiets brengt mij snel en veilig thuis zonder dat hij kapot gaat. En zo is het ook gebeurd. Dus ik heb 6 kilometer lang flink doorgetrapt, maar ik had ook het geloof van, ja, dit gaat goed komen. En toen ik thuis kwam, hoefde ik die band niet te plakken. Wonderbaarlijk genoeg. Ik heb hem gewoon weer opgepompt en daarna nog heel vaak mee gefietst. Dus ja, het klinkt heel gek. Maar zo luisteren natuurlijk omstandigheden naar ons. En om het rijtje af te maken, de mensen om ons heen horen en werken met de woorden die wij zeggen. En dat eigenlijk op elk gebied. Dus wees je er altijd van bewust dat je goede dingen zegt. Want er zijn altijd oren in je omgeving die meeluisteren. Je kinderen, je buren, je collega's. Wees ervan bewust in de manier van praten en in de woorden die je gebruikt. Dus laat dat woorden van leven zijn. Maar wat zijn dan die woorden van leven? Wat zijn dan die woorden die je moet spreken? En we lazen dus in Spreuken 18 vers 21. Dood en leven is in de macht van de tong. Wie ze lief heeft zal de vruchten ervan eten. Dood en leven, macht van de tong. Maar wat is dan zal de vruchten ervan eten? En aangezien ik mij niks op niks anders wil richten dan het goede, haal ik hier dus uit leven en vruchten. Maar nogmaals, wat kan je dan spreken? En in Psalm 27 vers 8, even kijken, staat: mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Dus mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Dus dat is eigenlijk napraten. En nu waren we daar vroeger in de kerk beter in dan nu. Woorden letterlijk nazeggen. Maar de essentie is niet veranderd. Dus eigenlijk staat hier dat je moet nazeggen wat Jezus heeft gezegd. En als we kijken naar het woord belijden, dan betekent dat hetzelfde. Belijden betekent nazeggen of hetzelfde zeggen. Je mag jezelf dus afvragen wat de Bijbel zegt over de situatie waarin je verkeert. En die woorden die je daarin vindt, mag je gaan herhalen. Gaan spreken. Daarom is het ook zo goed om Bijbelteksten te kennen. En dagelijks erin te verdiepen. En het was voor mij heel actueel, want het bedrijf waarvoor ik werk heeft jarenlang een hele mooie groei doorgemaakt. Alleen toen, het jaar na corona, zaten we plotseling in een krimp. En we zeiden tegen elkaar van ja, er is gewoon een reden voor. De hele markt gaat gewoon op dit moment wat slechter en het maakt helemaal niet uit. Waarschijnlijk sluiten we dit jaar met een verlies af. Maar toen dacht ik van ja, eigenlijk is het helemaal niet goed om te zeggen. Want doordat ik het zei, zeiden mijn collega's het. En gingen we er eigenlijk vanuit dat het een slecht jaar zou worden. Dus halverwege het jaar heb ik dat omgegooid. Ik zei van nee, we hebben een slecht jaar achter de rug. Richt ons op het goede. God zal ons zegenen, God zegent ons. En we gaan het jaar met een plus afsluiten. Dus er komt een winst. En alleen maar door de woorden te veranderen, had het effect op mij, op mijn collega's, maar ook op leveranciers en andere relaties waar ik veel contact mee heb. En zelfs op de concurrenten. Dus ik heb met veel concurrenten contact. Ook op hun had het effect, want iedereen had zoiets van ja, dit wordt een slecht jaar. En iedereen ging, nou dat klinkt heel stom, zijn mindset veranderen door positieve woorden te spreken. En ook omdat het, zeg maar, de woorden die je spreekt, worden dus gehoord door de verschillende gebieden die ik zojuist zei. Dus God, Jezus, Heilige Geest, engelen, duivel, natuurlijke omstandigheden en dus de mensen om je heen. God heeft het woord gesproken zodat het opgeschreven kon worden. Om vervolgens weer uitgesproken te worden, dus het levende woord. Dus we moeten dit ook uitspreken. Nou, ik zou het een lekkere korte preek zijn. Dus we gaan zo al richting de afsluiting. Ik heb een kort stukje en dan sluit ik af met gebed. God gaf ons de autoriteit over vele dingen. Door woorden kunnen wij regeren. Maar je moet je dus wel bewust kiezen welke woorden je spreekt en of je wil regeren. Maar laatst ook in Jacobus, waarin werd gezegd dat jouw tong wordt vergeleken met het roer van een groot schip. Nu is het zo bij een groot schip dat als je het roer omgooit, dan duurt het even voordat hij van richting verandert. En dat is hetzelfde met de woorden. Het heeft bij ons ook even nodig. Soms kan je zo in een dal zitten en dan richt je wel op het goede en denk je van ja, waar blijft het nou? Waar blijft uw God? Maar dat we met de positieve, de goede woorden bezig moeten blijven houden. En doordat je dat roer omgooit, op het goede richt, uiteindelijk zal dat schip van koers veranderen. Maar het duurt vaak wel even met zo'n groot schip. Maar als je nou het roer omgooit en de volgende dag later weer de andere kant op, en dan weer de andere kant op, ja, dan blijft dat schip in dezelfde koers varen en dan gebeurt er niks. Dus je moet goed nadenken van ja, wat de koers is. Waar wil je heen? En daar vervolgens aan houden. En zo is het ook met het woordgebruik. Wees consequent. Als je de woorden van leven wil spreken, spreek dan altijd de woorden van leven. En zorg ervoor dat je niet in het web van leugens en roddels belandt. Laat je niet verleiden om negatief over je omstandigheden te spreken. Maar spreek de woorden die Jezus sprak. Opbouwende en liefdevolle woorden. En wie hier wil groeien in geloof? Iedereen? In Romeinen 10 vers 17 staat dat. Geloof komt door het horen van het woord. Horen. Dus ik zou zeggen, zorg ervoor dat je het woord hoort. De woorden van God hoort. En als je echt next level wil gaan, moet je dus niet alleen horen, maar ook herhalen. De woorden die God zegt, ook zeggen. Het begint met een woord, welke invloed heeft op je denken, je emoties, je keuzes, je gedrag, je gewoontes, je karakter en je bestemming. En God heeft het beste met jou voort, maar je moet wel in zijn woord in je leven gaan staan. Amen. Ja, en over dat liedje dan van tevoren. Ik zat vorige week bij ons in de dienst en daar vertelde iemand dat Augustinus, aartsvader, of voor mijn leeftijd zo rond het jaar 1000, een opgeschreven heeft van mijn hart is onrustig tot het rust vindt bij God. En ik vond dat zo mooi, dus ik ging daar even op zoeken en toen vond ik dit liedje, maar dit liedje is precies andersom, want dit lied zegt, maak mijn hart onrustig. Maar uiteindelijk is ons hart onrustig in deze wereld. En dat is hetzelfde met de positie van Israël. We kunnen ons wel met alle dingen in de wereld bezighouden en daar wordt ons hart heel onrustig van. Maar als we ons richten op de Bijbel en op God, dan vindt het rust, vindt het vrede. En uiteindelijk hoeven we helemaal niet over alles iets te zeggen. Dat heeft helemaal geen toegevoegde waarde. En het lied deed me dus ook denken aan die week in Kenia. En ik heb altijd een hart voor vervolgde kerk gehad. En voor mensen die het moeilijk hebben. Dus armoede of onrecht. Maar ik was nog nooit in een sloppenwijk geweest. En ik was in Kenia in een sloppenwijk. En ik dacht, ja, dit is nou ook echt... Met alles wat wij hier hebben, en dat liet je ook aan denken, alles wat we hier hebben, met zo weinig kunnen we daar al zo'n groot verschil maken. Dus vandaar dat het liedje niet per se iets met de preek te maken had, maar ik vond hem heel toepasselijk.